een aantal mededelingen vooraf, gemeente. Aanstaande donderdag zal de hemelvaartsdienst om 9:30 beginnen. Volgende week zondag hoop ik zelf u in de morgendienst voor te gaan. In de avonddienst zal worden waargenomen, zo de Heere wil, door dominee van Zorgen. En in die dienst zal ook de bediening van het sacrament van de heilige doop plaatsvinden. Aanstaande woensdagmiddag is ons jaarlijkse bejaardenreisje. Degenen die meegaan worden om uiterlijk 1:00 hier bij het kerkgebouw verwacht. En degenen die graag opgehaald willen worden om hier te komen, die moeten zich maar even verstaan met een van de diakenen. Aanstaande woensdagmiddag. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie en de avondmaalscollecte voor Calando. En aanstaande donderdag zal de collecte zijn voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 20e vers van Psalm 37. Het heillot dat rechtvaardigen verkregen vloeit af van God. Psalm 37, vers 20. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We openen Gods woord bij Psalm 85. Psalm 85. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gij zijt uw landen gunstig geweest, Heere. De gevangenis van Jacob hebt gij gewend. De misdaad uw volks hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt. Gij hebt weggenomen al uw verbolgenheid. Gij hebt u gewend van de hittigheid van uw toorn. Breng ons weder, o God, onze heils, en doet er niet uw toornigheid over ons. Zult gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult gij uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? Toon ons uw goede tierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, maar dat zij niet weer tot dwaasheid keren. Zekerlijk zijn heil is nabij degene die hem vrezen, opdat in ons land eer wonen. De goede tierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten. De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Ook zal de Heere het goede geven en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor zijn aangezicht heen gaan en hij zal ze zetten op de weg zijner voetstappen. Laten wij samen bidden. Heere, wij willen uw heilig aangezicht aan de morgen van deze dag samen zoeken. Gij brengt ons ook samen in uw huis, Heere. Wij mogen uw aangezicht zoeken, ieder persoonlijk. We mogen dat in onze gezinnen doen. We mogen dat ook als gemeente doen. Uw huis zou immers ook een huis des gebeds genoemd worden. En dat geldt dan zeker van de tempel, maar in een afgeleide zin mag dat toch ook van de plaats gelden waar wij als gemeente gedurig samenkomen rondom uw woord. Ook die plaats mag een plaats des gebeds zijn, waar we samen voor uw heilig aangezicht treden en waar we onze gezamenlijke noden voor uw aangezicht uitspreken en waar we samen ook begeren dat gij die noden zoudt willen vervullen. Heren, maar om recht te bidden, en dat geldt alle dingen op het terrein van de geestelijke zaken, om recht te kunnen bidden, zullen we toch ook wel nodig hebben de werking van de geest der gebeden, de geest der genade. Wat kan er nou van ons komen, Heren, wat u de Heren wel behagelijk is? Van nature kennen we onze nood niet eens. Van nature weten we niet eens hoe we hebben te bidden gelijk het behoort. En ook na ontvangen genade is onze kennis van het ware bidden en de beoefening van het ware bidden altijd nog maar weer zo vol gebrek en zo vol tekort dat we beleiden moeten dat zelfs onze beste werken onze heiligste verrichtingen nog altijd onvolkomen en met zonde besmet zijn. Daarom, o God, leer ons bidden. Leer ons onze noodrecht kennen. Leer ons ook de ware gebedsgestalte, het verbroken hart, de verslagen geest. Een mens die in afhankelijkheid en in schuldbesef altijd maar weer tot u treedt. Maar die het ook geleerd heeft om buiten zichzelf het leven te zoeken, in de belofte van uw woord zijn steun te vinden en op uw heilswoord te hopen en op die zaligmaker Christus Jezus te zien en dat volbrachte offer als zijn toevlucht te mogen nemen. Heere, dat zijn allemaal dingen die wij van onszelf niet hebben. Maar leert u ze ons. Leert u ze ons vandaag. En ga met dat onderwijs in ons leven ook voort, Heere. En laat zo uw geest ons ware wijsheid leren. We danken u ervoor dat u ons weer een week wilde sparen. Dat u ons na deze week ook weer wilt samenbrengen. En dat rondom uw woord. We willen u erkennen, Heere, voor het woord dat gij ons nog geeft. En dat we dat nog gedurig mogen bezitten. Het woord waarvan de dichter zei dat het voor hem een lamp voor zijn voet en een licht op zijn pad was. Het woord waar een ander van zei dat als hij uw woord gevonden had, hij het opgegeten had. En waar nog meer getuigenissen omtrent gegeven worden van mensen die de waardij van dat woord hebben gekend. En die de kracht van dat woord hebben ervaren. En dat is het woord, Heere, wat wij nu ook nog mogen ontvangen. In de prediking van morgen, ja, we mogen het vanmorgen in het midden der gemeente ook zelfs in zijn zichtbare vorm ontvangen. Als u ons het sacrament van het heilige avondmaal geeft. Heere, ook voor dat voorrecht willen wij uw naam ootmoedig danken. En er is alle reden toe, vooral als wij beseffen wat het doel is waarmee gij dat sacrament hebt ingezet. Om het geloof, het vaak zwakke geloof van de uwen te versterken. Om de hoop te verlevendigen. Om de liefde tot u en tot uw dienst aan te wakkeren. Heren, wat is het altijd weer nodig dat het werk dat u begonnen bent in het leven van degene die u vrezen, wordt onderhouden. En u geeft er de middelen voor, Heren. Maar dan zal er toch inderdaad werk van u moeten zijn, anders kan het ook niet eens onderhouden worden. Heere, gij roept diegene aan uw tafel, in wier leven gij een begin gemaakt hebt met het genadewerk, die gij wilde trekken uit de duisternis en die gij begeerte hebt gegeven naar dat heil dat nimmer vergaat. Ach, Heere, wilt u in het leven van zulke mensen ook werken en voortgaan met uw werk, vrijmoedigheid geven om te komen, geloof om te zien wat gij bereid hebt voor alle die u vrezen. En wilt gij dan zelf door uw onwederstandelijke kracht trekken, opdat uw volk zich in u mag verblijden en opdat beleefd mag worden wat we zojuist aan het begin van deze dienst gezongen hebben. Het heillot dat rechtvaardigen verkrijgen vloeit af van God. Hun sterkte, ja zelfs dan als de angst hen knelt. En als er vrees en aanvechting kunnen zijn, dan nog, Heren, dan zult u voor de uwen instaan en dan zult u ze niet begeven en u zult ze niet verlaten. Laat er heilige eerbied zijn ook bij het gebruik van het sacrament, Heren. En wilt gij ook aan uw tafel iets van dat wonder van uw genade doen proeven en smaken. Wilt gij in het midden der gemeente beslag leggen, Heren, dat de dingen die met het heilig avondmaal verband houden ook als heilig worden ervaren en beleefd. En laat zo uw genade in ons midden openbaar mogen komen, o God. Wilt u degene die geen recht hebben om toe te treden, maar een heilig jaloers maken, en wilt ge ze door uw geest zo bearbeiden dat ook zij mogen gaan begeren van ganser harte in die zegeningen van Israëls koning te mogen delen. Heere, er is niets zo belangrijk, er is niets zo noodzakelijk in ons leven dan datgene wat u aan uw tafel voorstelt, bij gebroken brood en bij de vergoten wijn, heenwijzend naar dat middelaarswerk, naar dat offer dat de Heere Jezus gebracht heeft tot verzoening van de zonden. Zegen gij ons allen, Heere, en wilt u ons behoeden en bewaren voor alles wat verkeerd is. Laat de vorst der duisternis geen hinder doen, laat hij geen gelegenheid hebben of nemen om uw woord en de loop daarvan tegen te staan. Maar wilt gij uzelf verheerlijken, ook door hem aan banden te leggen en zijn listen te verijdelen. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, Heere, niet alleen hier, maar overal waar uw woord mag worden verkondigd. Kom daarin mee en breid uw koninkrijk ook op deze dag nog uit. Denk aan hen die niet naar de kerk kunnen. Zegen hen in uw genade en in uw ontferming. Zij dat zij in de dagen van de ouderdom verkeren, Heere, waardoor ze gebrekkig werden en waardoor ze niet meer in de gelegenheid zijn om naar uw huis te komen. Het zij dat het is vanwege ziekte en handicaps en wat er dan verder ook nog meer aan belemmeringen kan wezen. Heere, in alle tegenspoed en druk hebben we het bijzonder nodig dat gij met uw genade ondersteunt. En dat u, ook als er zorgen en moeite komen, toch maar genade geeft om alles bij u neer te leggen en alles van u alleen te verwachten. Schenk dat, o God. En als er reden tot dankbaarheid dan tot vreugde is, laat de dankbaarheid dan ook in u de Heere mogen eindigen. Want dan zijt gij immers de weldoener, dan zijt gij de bron van alle goede gaven en volmaakte giften. En alles wat u geeft, geeft u nog onverdiend ook. En zo past het ons, Heere, om ook voor geschonken zegeningen uw grote naam ootmoedig te danken. Wij vragen u, wilt u ons in alle dingen goed en nabij zijn en onze zonden genadig wegnemen, alles wat ons van u scheidt en van u vervreemdt, genadig bedekken onder het alles reinigend bloed van uw Zoon. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen nu samen zingen uit Psalm 118, de versen 7 en 11. De Heer is mij tot hulp en sterkte en de steen die door de tempelbouwers. 7 en 11 van 118. Gemeente, het woord Gods dat we vanmorgen overdenken vindt u ook nu in Psalm 65. Psalm waar wij vorige week ook bij stilstonden, 's morgens bij vers 4, 's avonds bij vers 5 en vanmorgen luisteren we naar vers 6. Psalm 65, vers 6. Daar lezen wij: vreselijke dingen zult gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God onze heils. O vertrouwen aller einden der aarde en der vergelegenen aan de zee. Het zal niet nodig zijn om nog weer veel woorden te gebruiken om u de 65ste psalm, wat het algemene karakter betreft, voor de aandacht te brengen. Ik mag aannemen dat de stof die we vorige week hebben overdacht nog wel betrekkelijk vers in uw geheugen ligt. Zeker als u ook mee aan de hand van datgene wat we toen uit het woord van de Heere hebben gehoord, de plicht van de zelfbeproeving en het zelfonderzoek hebt betracht. Een enkel woord is mogelijk toch op zijn plaats. David heeft getuigd van ongerechtige dingen die de overhand over hem hadden, en niet alleen over hem, maar ook over zijn volk. En de gevolgen van die ongerechtige dingen die maar toegenomen waren in het leven en die meer en meer overvloedig waren geworden. De gevolgen van die zonden waren niet uitgebleven. De Heere had zich, zoals hij dat altijd doet, over de zonden vertorend en zijn oordelen gebracht. En er dreigde honger, er dreigde namelijk droogte, en het zou allemaal mislukken wat mensen deden als werk van hun handen. En toen was er een omkeer gekomen, en toen is er een geroep opgegaan van de kant van het volk, en de Heere heeft dat geroep ook willen horen. In vers 3 heeft David daarvan getuigd: gij hoort het gebed. En de Heere heeft het grote wonder gedaan dat hij de ongerechtigheden en de overtredingen heeft willen verzoenen. We hebben stilgestaan bij wat verzoenen volgens de Bijbel is. En we hebben gezien dat verzoenen, de boodschap van die verzoening, met name verkondigd wordt in Gods woning, in Gods voorhoven, in zijn paleis. En dat daarom diegenen zalig, welgelukzalig zijn die in Gods huis mogen wonen. En hoe komen ze daar nu? Hoe wordt dat nu werkelijkheid in hun mensenleven? Dat ze bij God, dat ze bij Gods woningen, dat ze bij het altaar mogen wonen en dat ze daar mogen worden verzadigd met het goede van Gods huis en met het heilige van zijn paleis. Hoe komt het zover in een mensenleven? Er gaan twee dingen volgens vers 5 aan vooraf. Er is in de eerste plaats dat God verkiest. En er is in de tweede plaats dat God doet naderen. Hij zelf brengt mensen tot zich. Ze komen niet uit zichzelf tot hem, maar hij trekt ze en zij lopen hem na. En wat zijn dat voor mensen? Zijn dat goede mensen? Zijn dat mensen die deugden hebben? Zijn dat mensen die waardigheid hebben? Zijn dat mensen in wie God allerlei kwaliteiten heeft ontdekt en die hij daarom doet naderen om bij zich te wonen? Nee, het zijn mensen die hij verkoren heeft. En hij heeft ze niet verkoren om iets goeds in hen, maar enkel en alleen uit genade, op grond van zijn welbehagen. En dat ze verkoren zijn, dat blijkt in hun leven juist daarin dat hij ze brengt, dat hij ze trekt, dat hij ze in beweging zet en dat hij ze brengt tot de plaats waar hij zelf wil wonen. Nou, en voor zulken is dan ook het sacrament, zo zagen wij: wie worden er verzadigd met het goede van Gods huis? Wie mogen er verzadigd worden met dat hemelse, dat waarachtige hemelse brood en die hemelse drank? Deze mensen. die zullen daar in dat heiligdom dus het een en ander meemaken, meekrijgen. Die mogen daar het een en ander aanschouwen, zien. Maar ze mogen ook het een en ander horen. Dat wordt ons in het zesde vers gezegd. Daar gaat het over wat ze daar horen zullen. En wat horen ze daar? Nou kijkt u er misschien van op. U kijkt er misschien van op hoe beschreven wordt wat de Heere zijn volk te horen geeft. Vreselijke dingen. En die verkondigt hij, zo zegt onze tekst er nog eens extra bij, in gerechtigheid. Nou, hoe moet een mens dat nou verstaan? Wat zijn dat dan voor dingen die vreselijke dingen genoemd worden? Zijn dat dingen waar we van verschrikken? Zijn dat dingen waar we door met vrees vervuld worden? Zijn dat dingen die ons doen huiveren? Zijn dat dingen die ons juist doen vluchten bij de Heere en bij zijn huis vandaan? Gaat het hier, bedoelt de dichter dat, over, gaat het hier over de oordelen en de gerichten? Dat is wel verondersteld. En dat kom je wel tegen als je zoekt naar een verklaring bij allerlei verklaarders die met deze psalm zijn bezig geweest. En dan denkt men menigmaal aan die dingen die de Heere geboodschapt heeft in de geschiedenis van Israël, die vastliggen in de geschiedenis. De oordelen die God gebracht heeft over de vijanden van zijn volk. Je kunt met name denken aan de vreselijke dingen die plaatsgevonden hebben in Egypte. Toen de Heere zijn plagen over de Egyptenaren bracht. En toen hij zijn volk door een sterke hand en door een uitgestrekte arm verlost heeft uit de slavernij van Farao. En inderdaad, die gerichten die God over zijn vijanden gebracht heeft, die zijn om te huiveren. Worden die dingen bedoeld? Heeft David dat in gedachten als hij zegt, vreselijke dingen zult gij ons in gerechtigheid antwoorden? Om eerlijk te zeggen, ik vind dat nogal wat vreemd, als in één keer de gedachten van David daarheen gebracht zouden zijn. Het lijkt mij ook niet helemaal te verklaren vanuit het hele verband van deze psalm. Dat zou een abrupte overgang in de gedachtegang zijn. Want waar heeft David het over? Over datgene wat er in Gods huis gebeurt. Over datgene wat de Heere in zijn voorhoven openbaart. En wat diegenen die daar wonen van de Heere als openbaring ontvangen. En we zagen daar zijn dingen die ze konden zien. Daar in de voorhoven, om maar niet meer te noemen, daar stond het brandofferaltaar. En daar werd het offer gebracht. En dat konden de Israëlieten die naar de tempel gegaan waren allemaal aanschouwen. En daar was ook te zien het wasvat waar ze door en bij gereinigd konden worden. En dat konden ze ook aanschouwen. Het gaat om wat daar in het heiligdom wordt gezien. Om wat daar in het heiligdom wordt gegeven door de Heere, waar Gods kinderen mee worden verzadigd en verkwikt. Nou, dan ligt het naar mijn gedachte helemaal in de lijn, als we vers 6 gaan lezen, dat het ook gaat over dingen die in het heiligdom geantwoord worden door God. Dat de vreselijke dingen daar gehoord worden. En dat het dus niet gaat over oordelen over Farao of over de Amalekieten of over de Kanaanieten. Maar dat wat er in het heiligdom door God gesproken wordt, hoorbaar en zichtbaar, dat dat vreselijke dingen zijn. U zegt, hoe kan dat dan? U moet dat woord vreselijk verstaan in de zin van ontzagwekkend. De dingen waar David nu over spreekt, dat zijn dingen die diepe indruk op een mens maken. En waarom maken ze zulke diepe indruk? Waarom wekken ze in een mensenleven zo'n groot ontzag? Omdat God ze doet. Omdat dat dingen, omdat het daden Gods zijn. Hoe dan? Nou, denkt u nou maar weer aan dat offer dat daar gebracht wordt. Luistert u nu maar even naar het geblaat van die schapen. En het geloei van die koeien. Die ten dode zijn opgeschreven. En kijkt u nog maar even naar die rode kleur van dat bloed. Waardoor het altaar rood wordt. En waardoor de vloer waarop het altaar staat ook rood wordt. En waardoor de witte kleding van de priester die dienst doet ook rood wordt. Wat doet God daarin? Wat zegt hij daarin? Hij spreekt het oordeel uit. Het oordeel over dat offerdier. Waarom? Omdat die Israëliet die dat dier naar de tempel bracht, op een gegeven ogenblik voor dat dier was gaan staan. En toen hij het overgaf aan de priester, heeft hij als laatste daad bij zijn eigendom, bij dat dier, zijn handen op de kop van dat beest gelegd. Om daarmee uit te spreken dat hij zijn zonden, zijn ongerechtigheden, die over hem de overhand hadden, nu overdraagt op dat plaatsvervangend offerdier. En dan ziet God dat dier beladen met de ongerechtigheden van die zondaar. En dan spreekt God over dat dier het vonnis uit. De ziel die zondigt, die zal immers sterven. Die Israëliet die met zijn schuld naar de tempel kwam, die heeft immers de dood verdiend. En nou mag hij zijn schuld overdragen aan dat beest. Maar dan ligt dat beest onder het oordeel. En dan wordt over dat dier het vonnis uitgesproken. En nog even. En dan wordt aan dat dier het vonnis voltrokken. Dan is daar de priester of dan is daar een leviet. En die steekt het mes in de hals van dat beest. Drijft zijn bloed uit. En straks ligt de rest van dat dier op het altaar. En de vlammen verteren het. Dan wordt het oordeel ook voltrokken. Dan wordt de zonde bezocht. Wat gebeurt daar in het heiligdom? Daar is God als rechter. Daar is God als executeur. En wie daar enig besef van heeft, gemeente. Die beseft dat het om ontzagwekkende dingen gaat. En die begrijpt David als David zegt. Vreselijke dingen zult gij ons antwoorden in gerechtigheid. Dat zijn geen kleine zaken daar in het altaar, bij het altaar. Dat zijn geen dingen waar je zo even kennis van kan nemen om daarna weer over te gaan tot de orde van de dag. Dat zijn dingen die diepe, diepe indruk zoeken te maken. Daar bezoekt God de zonde waar hij zozeer tegen ontstoken is. Omdat de zonde een aantasting en een aanranding van zijn heilige majesteit is. En God kan de zonde niet door de vingers zien. Oh nee, de zondaar zal het goed moeten beseffen. Dat hij de dood, de gramschap Gods verdiend heeft. Vreselijke, ontzagwekkende dingen laat de Heere ons in het heiligdom horen, gemeente. Dingen waar een mens diep van onder de indruk dient te raken. Waar hij het hoofd in schaamte bij dient te buigen. En we hebben gezien vorige keer dat als wij over datgene wat er in het heiligdom onder het Oude Testament nadenken, dat we dan de lijnen mogen doortrekken naar datgene wat de Heer in het Nieuwe Testament van al die oudtestamentische ceremonieën heeft vervuld. En het is ook geen grote gedachtesprong om vanuit dat voorhof bij dat brandofferaltaar vandaan ons te begeven naar Golgotha. Want daar doet God ons ook vreselijke dingen horen, gemeente. Wees toch eerlijk bij het lezen van de lijdensgeschiedenissen van de Heer Jezus. En wees toch eerlijk ook bij het overdenken van het lijden en sterven van Christus. Vreselijk wat daar gebeurt. De dood voltrokken aan de zondeloze Zoon van God. Omdat hij tot zonde gemaakt is. Dat is toch ontzaglijk. Dat God zijn eigen kind verlaat. Dat hij zijn eigen zoon prijsgeeft aan de machten van het verderf. En dat hij hem laat neerdalen ter helle. Zodat hij in de uiterste benauwdheid van zijn ziel klaagt waarom God hem verlaten heeft. Waarom? Waarom heeft God zijn zoon verlaten? Waarom is de hemel verduisterd? Waarom moet de zoon van God klagen? Gij antwoordt niet. Omdat God zijn eigen zoon ziet, gans en al onrein en melaats en bedekt met al de zonden van zijn volk. Omdat er geen rein plekje en geen heilig plekje meer aan de ziel van de Zoon van God te zien is. Omdat het ganse bestaan van deze middelaar overdekt is met ongerechtigheid en verdorvenheid. Al onze ongerechtigheden op hem aangelopen. Gemeente, is dat niet ontzagwekkend? Zijn dat geen vreselijke dingen? Dat het Lam Gods toonbeeld van onschuld gedood wordt. En dat aan hem voltrokken wordt de bittere en de smadelijke dood des kruises. En vandaar dat ons avondmaalsformulier ons ook iets van deze dingen op het hart wil binden. Als we zullen het straks lezen in dat avondmaalsformulier tegenkomen, die passage. En al dus zullen wij zijner daarbij gedenken. En wat hoor je dan als je zijner daarbij al dus gedenkt? Vreselijke dingen. Ontzagwekkende dingen. Diep ontzag in boezemende dingen. Het verbroken lichaam van de Zoon van God. Het vergoten bloed van de middelaar Gods en der mensen. Gemeente, maken die dingen echt indruk. Dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling dat wij overdenkende deze dingen ons hoofd buigen. En dat we er inderdaad iets van gevoelen. Dat het onze zonden en onze ongerechtigheden zijn. Die die doornenkroon hebben gevlochten. En die dat kruis hebben gehouden. En die die spijkers door handen en voeten van de zaligmaker hebben geslagen. En die er de oorzaak van zijn geweest. Dat hij zo bang en zo bitter moest lijden. Ontzaglijke dingen. En ze worden ons ook in het avondmaal voorgesteld. Daar doet God ze ook voor. Aan zijn tafel. Dat de prijs zo hoog moest zijn. En dat voor de zonde niet anders betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Dan hoeft u niet te vragen hoe God uw en mijn zonden taxeert. Hoe zwaar ze zijn, hoeveel vergelding ze verdienen. Dan hoeft u niet te vragen hoe God de heilige en rechtvaardige over een verdorven Adamskind denkt. De ziel die zondigt, die zal sterven. Ontzaglijke dingen. En die worden in het heiligdom gehoord. Voor wie maar horen wil. En voor wie maar eerlijk luistert. Niet door iemand die daar maar oppervlakkig eens eventjes komt kijken en dan binnenloopt en weer wegloopt en dan denkt, ik weet het nou wel. Maar voor iemand die daar blijft totdat God uitgesproken is. En totdat God hem alles gezegd heeft wat hij hem wilde vertellen. Kennis van zonde en ongerechtigheid wordt daar opgedaan aan het heiligdom. Is dat alles? Nee. Nee, dat is niet alles, dat is nog maar de helft. Nog maar minder dan de helft. Want waartoe dient dat alles? Ik ben weer terug met u in gedachten bij het altaar, waar David naar verlangt. En waar die mensen die daarbij mogen wonen, wel gelukzalig zijn. Ja, wel gelukzalig, daarmee begon vers 5. Maar waarom nou wel gelukzalig? Waarom, en hoe kan je nou wel gelukzalig zijn als God dat soort vreselijke dingen tegen je zegt en je onder zijn oordeel besluiten moet? En je moet duidelijk maken dat je als stopje van de mens afhankelijk is, dat hij dan een verloren schepsel is en blijft. Wat gebeurt daar nog meer? Ja, daar verkondigt God dat zonde zonde is. Maar daar verkondigt God ook dat genade, genade is. Tegelijkertijd. Want dan is daar toch maar een offerdier. Dat de plaats van die zondaar mag innemen. Dan is daar toch maar de genade Gods dat hij dat offer wil aanvaarden in de plaats van die schuldige. Dan is daar toch maar dat wonder dat die Israëliet straks naar huis mag gaan. Met de vrede in zijn hart zoals de tollenaar naar huis ging. Als hij gezien heeft dat God verzoening bewerkt. En dan is dat toch maar het wonder van Golgotha. Dat daar als de oordelen Gods voltrokken worden aan de Zoon van God. Tegelijkertijd ook het heil bewerkt wordt voor het volk van God. En dat zo en zo alleen de hele ongerechtigheden van de zijnen voorbij gaat. Dat hij ze wegneemt, dat hij ze afwast in dat bloed dat daar gestort wordt. Daar is het leven door de dood heen. Daar is de vrijspraak. Door de veroordeling heen. Daar is hij de borg en zaligmaker die door God wordt schuldig verklaard en als een schuldige wordt weggedaan. En daar is die schuldige die op de verdiensten van Christus door God wordt vrijgesproken. Want met die ene offerande, zo zegt de Heere ergens in zijn woord, heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die erdoor geheiligd worden. En wat is dat dan, gemeente? Dat zijn ook ontzagwekkende dingen. Dat zijn ook dingen waar een mens diep, maar dan ook echt diep van onder de indruk dient te geraken. En waar hij inderdaad diep van onder de indruk raakt als de Heilige Geest in zijn genadewerk deze zaken gaat verklaren aan het hart. Het is toch ontzagwekkend dat God, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, die met de bittere en smadelijke dood van zijn zoon gestraft heeft, opdat opdat zijn volk door hem zou worden vrijgekocht. Het is toch ontzagwekkend dat de middelaar Gods en der mensen zo bereid geweest is om zijn leven te geven, maar niet voor zijn vrienden, maar voor zijn vijanden, opdat hij ze van hun vijandschap en van hun doemschuldigheid voor eeuwig zou verlossen. Het is toch ontzagwekkend om te mogen horen dat God een weg gebaand heeft en een mogelijkheid gegeven heeft waar langs verloren zondaren die nooit terug zouden kunnen komen, nu toch terug kunnen komen. Het is toch ontzagwekkend om te horen dat er weer een mogelijkheid is en dat God dat ook tot een heerlijke werkelijkheid maakt. Dat mensen weer mogen leven in de herstelde gemeenschap met God. Wie daar iets van ziet, al is het alleen nog maar een beetje uit de verte, die raakt daar diep van onder de indruk. Zo'n God is God. Zo is hij. Schoon zwaar getergd. Langmoedig en weldadig. En vol goede tierenheid. Dat dit nou gebeurd is. Wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen, dat God dat nou bereid heeft voor een schuldig mensenkind en dat hij hem dat doet horen, vreselijke dingen, ontzagwekkende dingen. God in zichzelf bewogen zoekt die verloren mens op, brengt die verloren mens terug. Wie daar niet diep van onder de indruk raakt, is maar een oppervlakkig schepsel. En deze dingen antwoordt de Heere, zegt David, in gerechtigheid. In gerechtigheid. Het is ook volstrekt rechtvaardig als God ons deze twee zaken bekend maakt. Dat oordeel, dat is puur recht. De dood van dat dier in de plaats van die zondaar is puur recht. Handhaving van het recht van God. En in gerechtigheid spreekt God deze dingen. En verkondigt hij ons dat wij gans verdoemelijk liggen. En verloren liggen in onszelf. En omdat dat rechtvaardig is, zullen wij God ook moeten gaan rechtvaardigen. De Heere is recht. In al zijn weg en werk. Ook als hij van mij zegt, en ik kan het nou niet meer ontkennen ook, dat ik niet deug. En dat er geen goed in mij woont. Het is rechtvaardig, o God. Maar het is net zo rechtvaardig als de Heere die schuldige zondaar vrij spreekt. Niet om zijn eigen verdiensten, maar om de verdiensten van zijn borg. Om de verdiensten van de plaatsvervanger. Om de verdiensten van het offer. Het is net zo rechtvaardig als de Heere met dat alles reinigend bloed die vuile ziel gaat afwassen, zodat hij rechtvaardig voor God gerekend wordt. Wat wordt ons in het heiligdom verkondigd, gemeente? Als ik het nou in één zinnetje samen zou vatten. En wat wordt ons ook op Golgotha verkondigd? En wat wordt ons in aansluiting daarop aan de avondmaalstafel verkondigd? Met één zin uit het profetenboek van Jesaja te zeggen. Sion zal door recht verlost worden. Ook al kost dat de Zoon van God zijn leven. En moet hij ervoor naar de buitenste duisternis. Sion wordt door recht verlost. En anders is er geen verlossing. En dat is een ontzagwekkende boodschap, gemeente. Voelt u dat? Voelt u dat als u deze woorden met mij overdenkt? Dat het om ontzaglijke dingen gaat. En dat genade, als we over genade spreken, nooit goedkope genade kan zijn. En dat de prijs waarmee zijn volk gekocht is, een ontzaglijke prijs was. Is uw ziel daar nou op afgestemd? Als we vanmorgen avondmaal gaan vieren. Is uw ziel er nou op afgestemd om deze dingen van de Heere te gaan horen. Als hij ze ons in gerechtigheid ook aan zijn tafel zal antwoorden. Vervult het sacrament. Vervullen de tekenen op die tafel. Het verbroken brood. Waarom verbroken? Waarom? Waarom wordt het ons zo voorgesteld? Verbroken brood. Vergoten wijn. Waarom wordt het ons zo voorgesteld? Vervult het sacrament ons daarom ook met heilige eerbied. Heilige schroom. Voorzichtigheid. Omdat het om zulke ontzagwekkende dingen gaat. En als je het zo van die kant bekijkt, dan is het alleszins begrijpelijk dat de vraag opkomt, wie kan dan zalig worden? En wie kan dan toetreden? En wie durft zijn handen uitsteken naar dat brood? En wie durft die beker in handen nemen? Mijn ziel, herdenk met heilig beven. Hoe God met majesteit bekleedt. Zijn wet op Horeb heeft gegeven. En zijn wet op Golgotha heeft gehandhaafd. Dat ook. En aan zijn tafel wordt ons dat handhaven van zijn heilige wet gepredikt. Het gaat om de dood van de Zoon van God. En wie nu tot die dood, tot dat offer, tot dat bloed zijn toevlucht neemt. Die mag inderdaad wel bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. En die kan ook alleen maar komen als hij over zijn zonde en over zijn rechtvaardig verdiende vervloeking mag heen zien. Om op dat andere aspect van dat offer te wijzen dat God om Christus wil en alleen om Christus wil, nou vrij spreekt van schuld en straf en recht geeft op het eeuwige leven. Dan wordt dat aan de tafel ook bekendgemaakt. Als de borg het als het ware zo tegen de godvruchtige avondmaalganger met al zijn twijfels en met al zijn aanvechtingen zegt, nou dit deed ik nou voor u. Ja, dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ontzagwekkende dingen, nietwaar? En ze vereisen heilige eerbied. Ze vereisen diepe ootmoed. Ze vergen een toevluchtnemend geloof op zijn minst. Om over al die bergen van bezwaren, al die onwaardigheid die we bij onszelf bevinden, toch heen te zien op die God die nou zulke dingen geopenbaard heeft in het heiligdom en die daar in zijn goedertierenheid een weg ontsloten heeft. Waarlangs hij de verloren mens weer terugkrijgt. Wat is zo God tevreden geweest met het offer van zijn zoon. Hij heeft het gewaardeerd zoals het gewaardeerd moet worden. En hij heeft het beloond zoals het beloond moet worden. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft, dan heeft hij zaad gezien. En dan zal het wel behagen door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Maar wat is het voor dat volk des Heren dan ook nodig om met het lam van God ook tevreden te zijn. Niks meer te hebben naast, niets meer te hebben buiten dat lam. En met de dingen die God omtrent dat lam zegt, geestelijk verzadigd te worden. Amen. Gemeente, wij gaan samen lezen het tweede gedeelte van ons avondmaalsformulier. Ter andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan we belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij gaan nu over tot de bediening van het sacrament. We gaan zo meteen zingen, Psalm 123, het eerste vers, en daarna is er gelegenheid om toe te treden tot de tafel des Heren. U hebt begrepen dat het gaat om die genodigden, en dat zijn de genodigden die in de preek van vorige week zondagavond aan de hand van vers 5 omschreven werden als degene die door de Heere worden gebracht. De Heere doet ze naderen, en gelukkig dat Hij dat doet. Want als je nou uit jezelf moest komen, en je moest jezelf overreden, en je moest jezelf overtuigen. Ik weet wel, er zijn mensen die dat doen, maar dat is niet de rechte weg. Maar als je het niet kunt, en je bent een arme, ellendige en een verloren zondaar, die een geweten heeft dat hem aanklaagt, en die een schuld heeft die openstaat, dan kun je jezelf er niet toe redeneren om te komen. Gelukkig dat de Heere mensen er dan brengt. Dat de Heere zulke te sterk wordt en dat de Heere vrijmoedigheid geeft. En dat de Heere de weg baant. God geven dat ook vandaag te ervaren. Om te proeven en te smaken dat de Heere goed is. Want dan is daar aan zijn tafel, in die weg van het ontzaglijke offer van de Heere Jezus, het ontzaglijke oordeel dat over hem voltrokken is, nou juist zoveel goeds te genieten. De heerlijke dood, zo trof mij het formulier, de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van de Heer Jezus Christus. Daar zit daar iets bitters in de overdenking, en daar zit er tegelijk ook dat heerlijke in, dat daar nu de vergiffenis gegeven wordt, om zo verzadigd te worden met het heilige van Gods paleis. Wij zingen Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Er is nog één plaats aan mijn rechterhand. Wij mogen samen uw heilig aangezicht zoeken, nu wij aan de bediening van het sacrament mogen beginnen. Het sacrament dat gij gegeven hebt, Heere. En we danken u ervoor dat het geen menselijke inzetting is. Want dan konden we ons nog altijd weer afvragen wat de vrucht ervan zou kunnen zijn. Maar nu gij het hebt ingezet, Heer, en nu staat het ook vast waartoe gij het hebt bedoeld. En nu is de vrucht ook gegarandeerd op de godvruchtige waarneming van de bediening van het sacrament. Wilt gij toch ook het geloof van de uwen opnieuw sterken en steunen. De ogen opnieuw vestigen op dat onbegrijpelijke, dat ondoorgrondelijke, wat uiteindelijk ook teruggaat op het eeuwig welbehagen. O God, gij hebt het zo gewild, dat uw schepsel niet verloren zou blijven. Gij hebt die schepping zo zeer bemind als het werk van uw handen. En gij hebt zelfs het kind van Adam zo zeer bemind als een werk van uw handen, dat ge er alles aan gedaan hebt om hem terug te krijgen. En zo krijgt u een volk, Heere. Zo heeft de Heere Jezus ze gekocht. Met de dure prijs van zijn bloed, zo heeft hij ze als het ware uit de hel gehaald, om ze in de hemel te brengen. En dat heeft hem het leven gekost. En die dingen, die ontzagwekkende dingen, die stelt u ons hier aan de tafel voor ogen. Stem onze ziel erop af. En geef ons vervuld te zijn met heilige eerbied. Een diepe verwondering. Met een heilig ontzag voor Gods verlossingswerk. En laat het zo indruk maken, Heere, op de deelnemers en op de hele gemeente. Om Jezus wil. Amen. Brood dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het, en gedenkt en gelooft, dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken wordt, het lichaam des Heren verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. In onze tekst spreekt over de dingen die de Heere in gerechtigheid antwoordt. Dan spreekt hij de Heere daarbij op twee manieren aan. Hij noemt hem bij twee verschillende namen. De eerste naam is: O God onzes heils. Eigenlijk is dat een uitdrukking die niet eens zoveel verduidelijking behoeft. Want daar spreekt het woord van God zo veelvuldig over. Over het heil des Heeren. Over de zaligheid die de Heere bereid heeft. En over het feit dat hij de God van die zaligheid is. Maar waar ik bijzonder even de nadruk op wil leggen is dat de dichter hier een hele persoonlijke relatie tot deze God uit mag drukken. God onzes heils. Dat is nog wat meer dan de God des heils. Zoals je dat in de berijming van Psalm 23 bijvoorbeeld leest: de God des heils wil mij ten herder wezen. Dat is natuurlijk ook waar, maar dat is nog erg algemeen gezegd. Maar wat David doet, dat maakt het veel persoonlijker. Dat geeft de persoonlijke verbondenheid van deze mens met deze God en met het heil van de Heere aan. God, onzes heils. En wat de Heere nu aan zijn tafel wil doen, is zijn volk juist daarvan ook overtuigen. Er kunnen zoveel vragen opkomen in het leven van Gods kinderen. En er kan in de strijd des geloofs zoveel twijfel beleefd worden. In die zin: is God wel mijn God? Is God wel in mijn leven begonnen? Is dat heil waarvan ik wel eens geloofd heb dat de Heere het ook mij had toegezegd en geschonken, is dat nu werkelijk wel het mijne? Deel ik nu wel in die genade Gods? Deel ik wel in die liefde? Wast dat bloed van Christus mij nou echt wel van alle zonden? Ook als je het al eens geloofd hebt,
dan kun je er vaak nog weer aan twijfelen en dan kan het nog wel weer heel duister liggen. Dat je misschien niet eens durft te ontkennen wat er geweest is, maar dat je er in ieder geval niet uit leeft en niet de kracht van ondervindt. En wat de Heere bedoelt onder andere ook met het sacrament is om daar opnieuw van te overtuigen, zodat de gelovige en de godvruchtige avondmaalganger die zien mag op dat offer van Christus. Nu op grond van dat offer toch weer weten, toch weer geloven, toch weer zeggen mag, ja Heere, Gij zijt toch de God onze heils. Om het dan in de persoonlijke beleving toch nog persoonlijker te mogen zeggen. Gij zijt de God mijns heils. Dat wil de Heere zijn volk iedere keer weer leren. Zodat zij het ook zo tot hem zullen mogen zeggen. De God des heils. En wat heb je nou aan die God? Wat heeft de mens nu aan deze God van wie hij zeggen mag, hij is de God onze heils? Alles. Alles in leven, alles in sterven. Dan omvat dat heil ook alles. Alle nooddruft voor lichaam en ziel. In leven en sterven, hij dezelfde. Dan heeft die zaligmaker die ze gekocht heeft met zijn bloed eigendomsrechten. En hij claimt die eigendomsrechten ook. En als de duivel ze probeert te ziften als de tarwe, dan mag hij het in zijn wonderlijke wijsheid nog wel eens toelaten aan de duivel ook. Maar de duivel krijgt ze nooit zo in zijn bezit dat ze weer van hem zijn. Want hij heeft eigendomsrechten. En omdat hij eigendomsrechten heeft, is hun heil gewis. En zal het zo ook niet ontgaan. Al ga ik ook door het dal van de schaduw des doods, zegt dan het geloof, dan zal ik nog niet vrezen. Want gij zijt met mij. De God mijns heils wil mij ten herder wezen. En zo mag dat volk bij tijden ook zingen. Juist vanuit deze wetenschap, hij is de God onze heils, gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Het 17e van Psalm 31. En daarna krijg een andere gelegenheid om de dood des Heren te verkondigen. Deze tafel nog een aantal plaatsen onbezet. Als er in het midden der gemeente nog zijn die er hard naar de Heere uitgaat en die hem in zijn genade begeren te leren kennen, en met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden, dan is er voor hen aan deze tafel ook nog plaats. Anders zullen wij met deze tafel de bediening van het sacrament vanmorgen ook gaan besluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. De manier waarop David in dit vers de Heren aanspreekt. Hij noemt hem. O vertrouwen aller einden der aarde en der verre gelegenen aan de zee. Daar ziet David dat dat heil dat de Heere bereid heeft, niet alleen maar voor het volk van Israël is, maar dat hij het ook gaat geven tot aan de einden der aarde toe. En dat er straks overal in de wereld mensen gevonden worden voor wie de Heere hun vertrouwen is geworden, hun toevlucht, hun schuilplaats. En zo is God ook. Behalve de God des heils die het heil bereidt en die het heil schenkt, is hij ook het vertrouwen van zijn volk. Daar wordt in de psalmen van gesproken, daar wordt onder beelden van gesproken. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen, wees gij mijn burcht, mijn toevlucht. En dat zijn allemaal woorden die in dezelfde sfeer liggen. Want wat heeft de mens dat nodig? En wat beseft de Heere dat ook, dat de mens dat nodig heeft? Om in zijn leven waarin zoveel dingen wankelen en waarin zoveel dingen teleurstellen en waarin zoveel dingen uiteindelijk blijken niet te geven en niet te zijn wat ze dacht, wat je dacht dat ze waren. Om in dit leven een vertrouwen te hebben. Waar je werkelijk niet in beschaamd wordt. Waar je echt op steunen kunt. Waar je je echt op verlaten kunt. En de Heere wil zich zo openbaren. Als de eeuwig trouwe God. Die het belooft en die het ook doet. Die het zegt en die het ook waar maakt. En die zijn volk nooit zal begeven en nooit zal verlaten. En u ziet u in deze tekst. En David is heel ruim als hij deze dingen zo zegt. Nu ziet u dat de Heere overal een volk heeft. En dat het zelfs daar waar, je zou bijna zeggen, waar het einde van de wereld is, toch gevonden wordt dat mensen bij die God een schuilplaats mogen gaan zoeken. Omdat de Heere zich allereerst aan hen geopenbaard heeft. In geestelijk opzicht kan een mens zich ook wel eens heel ver weg voelen. Alsof je aan het einde van de aarde woont, alsof je bijna buiten het bereik van Gods arm bent gekomen. Dan kun je door je zonde zijn terechtgekomen, dan kun je door allerlei moeite en verdriet zijn terechtgekomen, dat de mens het niet meer weet en niet meer geloven kan. En zo kan het wezen, ook in de beleving van Gods kinderen, dat je zo ver weg bent, zo ver bij de Heere vandaan, dat je ook nooit niet meer weet hoe je ooit terug kunt komen. Wel, één woord is genoeg. Één woord van de Heere. Om te laten merken over heel die afstand heen. Over alles wat scheiding maakt heen. Om het daaroverheen te laten weten aan die bedrukte, aan die bedroefde van hart. Ik weet waar gij woont. En opnieuw mag het vertrouwen beoefend worden. Als God dat zegt. En als God dat betoont te weten waar wij wonen. Hoe ver weg ook. Dan kan dat enkele woord van de Heer opnieuw de beleving geven. Van o vertrouwen aller einden der aarde. En dan kan het opnieuw gaan leven. Dan kan het opnieuw beleefd worden. O onze God, O vast vertrouwen van het allerverste strand. We zingen Psalm 65, het vierde vers.
Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, en zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen. Laten wij samen danken. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte, dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heren, wilt u datgene wat we vandaag, wat we vanmorgen hebben gehoord en waar we getuigen van geweest zijn, door uw Heilige Geest verder in onze harten doen blijven als voorwerp voor overdenking, opdat we het ervaren mogen wat de dichter eens een keer geuit heeft. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Breng ons ook vanavond nog weer samen en geef dat uw woord dan heerschappij mag hebben in onze harten en dat we ons door uw woord en door uw geest mogen laten onderwijzen, ook ten aanzien van datgene wat er op het heilig avondmaal volgt en dient te volgen, de waarachtige nabetrachting en dankzegging. Laat uw geest ons vandaag leiden en geef ons een gezegende dag in uw huis, om Jezus wil. Amen. Psalm 85 en daarvan het eerste vers is onze slotzang. 85. Het eerste vers: gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. Draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.